Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Oké, we gaan het hebben over het thema eer. En dit was een thema wat ik al wat langer had staan. En we hadden nu de vorige serie afgerond over opwekkingsblokkades. Toen hebben we de Prophetic Conference gehad. En nu hadden we het op ons hart om dit neer te zetten. En de overkoepelende titel die ik het heb gegeven is Floreren door te eren. En we gaan het hebben over het belang van eer in het Koninkrijk van God. Ik heb het ook wel eens een keer in een les genoemd, maar die hebben we nog nooit op video opgezet. Ga elkaar voor in eerbetoon. Ga elkaar voor in eerbetoon. En volgende week zullen we er ook nog wel nodig voor hebben. En dan wil ik het hebben over leren om te eren. Leren om te eren. Oké, nou, waarom is eer zo belangrijk? En ik ging hier een keer over spreken in een gemeente van lieve vrienden van ons in Nunspeet. En toen had ik het ook op mijn hart om over dit thema te spreken. En in de voorbereiding zei de Heilige Geest: als mijn volk eer begrijpt, zullen ze meer van mijn glorie, kracht en werking zien in hun leven, kerk en land. Misschien kunnen mensen die ook in de reacties zetten. Als mijn volk eer begrijpt, zullen ze meer van mijn glorie, kracht en werking zien in hun leven, in hun kerk en in hun land. Nou, het thema eer is misschien een thema waar je niet zo heel veel onderwijs over hebt gehad. Het is niet een thema waar heel veel over gepreekt wordt. Hoewel soms dingen, zie je zeker in de charismatische wereld, zijn een soort modethema's. En de ene keer komt dit langs en de andere keer komt dat langs. En er zijn wel wat plekken waarover eer gepreekt wordt. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat wij zien hoe belangrijk eer is in het woord van God. En een tekst die daar onder andere over spreekt is 1 Samuel 2 vanaf vers 29. 1 Samuel 2 vanaf vers 29. God had Eli aangesteld als profeet en als priester, maar de zonen van Eli gaan niet goed om met de dingen van God. En dan corrigeert God, alleen dan zegt God dit. 1 Samuel 2 vers 29. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en mijn graanoffer dat ik in mijn woning geboden heb? En eert u uw zonen meer dan mij? Zie je het woord eer? Waarom eer je hun meer dan mij? Eli luisterde naar zijn zonen en in plaats van naar God. En hij durfde zijn zonen niet aan te spreken op een verkeerde gedrag, want hij was bang voor hun reactie, maar was niet bang voor de reactie van God. Waarom eert u uw zonen dan meer dan mij? Door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God van Israël: ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heer, er is bij mij geen sprake van. Nou, hier komt God eigenlijk terug op een belofte die hij gedaan had aan Eli. En dan zegt hij dit: want wie mij eren, dit is heel belangrijk, 1 Samuel 2 vers 30, wie mij eren, zegt God, zal ik eren. Wie mij eren, zal ik eren, maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. Wie mij eren, zal ik eren, maar wie mij verachten, in de Engelstaling zegt lightly esteem, dus wie licht met mij omgaan of tegen mij aankijken, die zullen zelf ook zo behandeld worden. Die zullen zelf ook veracht worden. Wie mij geringschatten of wie mij onbelangrijk vinden, zullen zelf ook onbelangrijk gevonden worden. Nou, dit gaat best wel tegen onze theologie in. En zeker wat we in Nederland preken. Ja, God doet voor iedereen hetzelfde. God is voor iedereen hetzelfde. Maar hier zegt God: als je mij eert, zal ik jou ook eren. Maar als je mij oneert, als je mij veracht, zal je zelf ook veracht worden. Nou, eer is een belangrijk thema als het gaat om wie God is en hoe God verlangt dat we met elkaar omgaan. En ik ga een paar teksten aan u voorlezen over eer uit het Nieuwe Testament, want het Nieuwe Testament spreekt daar ook heel veel over. En dan gaan we lezen eerst even in Romeinen 12 vers 10. Romeinen 12 vers 10. Dit zijn een paar kernteksten over het thema eer. Misschien kan je ze ook asseren in je Bijbel. In Romeinen 12, vers 10 lezen we het volgende. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Nou, dat kennen we eigenlijk wel, het thema in de kerk. Of het doen is een tweede, maar we kennen in ieder geval het thema elkaar lief hebben. Maar dan staat er dit. Ga elkaar voor in eerbetoon. Misschien kunnen mensen die ook in de reacties zetten. Ga elkaar voor in eerbetoon. In de Engelse vertaling, de ESV, staat dit. Outdo one another in showing honor. Outdo one another in showing honor. En eigenlijk, outdo one another, lijkt bijna op een wedstrijdje. Doe je best wie het meeste eer kan betonen aan elkaar. Het lijkt bijna op een wedstrijdje. Outdo one another in showing honor. Dus doe meer je best dan je buurman of je buurvrouw om elkaar eer te bewijzen. Ga elkaar voor in eerbetoon. Nou, ik zal u alvast verklappen. In Nederland hebben wij absoluut geen eercultuur. En we hebben helemaal geen cultuur, zowel gewoon landelijk niet als in de kerk niet, om elkaar te eren. Wij hebben veel meer een cultuur om elkaar af te branden, elkaar te veroordelen en iets over elkaar te vinden. Daar zijn Nederlanders sowieso heel goed in. Maar de Bijbel roept ons hierop, ga elkaar voor in eerbetoon. Outdo one another in showing honor. Sterker nog, ik ga het nog wat sterker zeggen. Ik hoef het niet sterker te zeggen. De Bijbel zegt het nog sterker. Jij bent het verschuldigd om mensen te eren. En dit gaat nogmaals ook rechtstreeks vaak tegen ons denkpatroon in. Waar mensen zeggen van, alleen God verdient de eer. Verder hoef ik niemand te eren. Het klinkt heel christelijk, maar het is totaal niet Bijbels. Want de Bijbel zegt het volgende in Romeinen 13 vanaf vers 7. Romeinen 13 vanaf vers 7. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Dubbele punt. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Dubbele punt. Belasting aan wie? Belasting. Nou, als je belasting niet betaalt, heb je een belastingschuld. Dan ben je de Belastingdienst iets verschuldigd. Tol aan wie tol? Op sommige plekken heb je tolwegen. Als je daar overheen rijdt en je betaalt het niet, dan ben je tol verschuldigd. Ontzag aan wie ontzag. En ere aan wie ere toekomt. En dan zegt het volgende vers, begint met wees niemand iets schuldig. Wees niemand iets schuldig. Maar hier staat er dus, geef aan iedereen wat je aan hun verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting. Tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag en eer aan wie eer toekomt. Nou, dit vers leert ons twee belangrijke dingen. Nummer 1, we zijn mensen aan wie we eer verschuldigd zijn. Dat betekent dat als we het hun niet geven, dat we in de schuld staan. In andere woorden, er wordt verwacht, het is een verplichting in het Koninkrijk van God om eer te geven. Dat leren we hier. En nummer 2, er zijn bepaalde mensen aan wie je dat verschuldigd bent. Aan wie ben je belasting verschuldigd? Niet aan iedereen, maar aan de overheid. Aan wie ben je tol verschuldigd? Aan degene waarvan de tol weg is. Aan wie ben je eer verschuldigd? Geef eer aan wie eer toekomt. Dus er zijn bepaalde mensen en hun komen eer toe. En als we dat niet geven, staan we in de schuld. Dat is wat het woord van God zegt. Ga elkaar voor in eerbetoon. Nou, eer is zo belangrijk in Gods Koninkrijk en daarom gaan we hier minimaal 2 of 3 uitzendingen over doen, want ik wil dit niet haasten. Eer is zo belangrijk dat zelfs God mensen eert. God zelf eert mensen. En het thema van eer gaat zo over hoe wij God eren, maar ook hoe God mensen eert en hoe wij mensen kunnen eren. En het nummer van de gebedslijn komt in beeld, dus als je zelf gebed nodig hebt, bel naar de gebedslijn. Nou, laat ik eens nog een paar teksten lezen. We gaan er nog eens even... laat ik Johannes 12, vers 26. Daar zegt Jezus het volgende. Ik heb een heel bijzonder getuigenis over deze tekst. Die vertel ik misschien later wel. Als iemand mij dient, zegt Jezus, laat hij mij volgen. Want waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nou, als je niet goed oplet, lees je deze tekst andersom. Dan denk je, als iemand mij dient, zal hij de Vader eren. Dat is wat je zou kunnen denken. Maar Jezus zegt, nee, als iemand mij dient, zal de Vader hem, die persoon, eren. Dus God zelf eert mensen. Dit zie je in heel Hebreeën hoofdstuk 11, waar God constant mensen eert voor hun geloof. De lijst met geloofshelden noemen we dat ook wel. Er zijn bepaalde mensen die eruit worden gelicht in de Bijbel, en ik zou er allerlei voorbeelden van kunnen geven, maar dat geloof je wel, waar mensen geëerd worden. Jezus eert die vrouw bij de schatkist, die haar twee muntjes erin gooit. Hij haalt haar als het ware naar voren en zet haar neer als voorbeeld. De Bijbel eert Cornelius. Dat er zelfs een engel verschijnt en zegt, je gaven zijn opgevallen bij God. Jezus eerde mensen voor hun geloof. Nou, je ziet dus dat Jezus en God mensen eren. Jezus en God eren mensen. Nou, ik ga er zo meteen nog iets meer over zeggen. Ik wil eerst behandelen, wat is eer? Wat is eer? Nou, als we het hebben over eren, hebben we het over waardering toekennen. Respecteren, maar niet alleen respecteren met je hart, maar dat je het ook toont. En het woord aanzien komt ook naar voren als je gaat onderzoeken wat is eer. Het heeft te maken met wat voor aanzien geef je iets of iemand. Wat we moeten begrijpen is, eren is een werkwoord. Je kan niet stil eren. Je kan ook niet heel diep in je hart eren. Als het eruit komt, als je het hebt, komt het eruit. Laat ik het zo zeggen. Dat is hetzelfde met vreugde. Weet je, je kan niet zeggen, ja, in mijn hart ben ik heel blij. Heb ik heel veel vreugde. Weet je, als je echt vreugde hebt, komt het eruit. Nou, eren is nog een veel sterker werkwoord. Eren is iets wat je doet. Eren is echt een werkwoord. Je kan niet zeggen, ja, ik eer God enorm, maar er geen handen of voeten aan geven in je leven. En het niet praktisch maken. Dat kan niet. Maar hetzelfde geldt voor mensen. Nou, in het Hebreeuws, het woord eren, betekent ook wel waarderen, taxeren of gewicht toekennen. Hè, vroeger als je iets wilde taxeren, ging dat heel vaak door gewicht. Dus je had aan de ene kant had je nou, zoveel kilo goud. Een talent goud was in de Bijbel 31,4 kilo of zo. Je had talenten zilver, je had allerlei shekels, je had allerlei gewichten waarmee je kon taxeren. Maar dat woord eer betekent ook ergens een bepaald gewicht aan toekennen. Nou, dus bij eren laat je zien hoeveel waarde, hoeveel heeft iets of iemand voor jou. En door iemand te eren, zeg je ook dat je grote waarde ziet in die persoon. Eer maakt duidelijk hoe jij naar iemand kijkt. Nou, als het gaat om eer, moeten we dus beseffen wie eer je. Eren aan wie eren toekomt. En ik ga wat dingen zeggen die misschien tegen onze Nederlandse cultuur of gedachtegoed ingaan. In Nederland hebben wij het idee, ontzettend platte maatschappij, en zeggen mensen, ja, iedereen is gelijk. We zijn allemaal gelijk. En dat zeggen mensen ook in de kerk. Ja, hallo, iemand eren. We zijn allemaal gelijk. Het is goed. We zijn allemaal gelijk. En mensen bedoelen te zeggen, we zijn allemaal gelijk in positie, dus ook in aanzien of eer. Nou, we zijn allemaal gelijk in hoeveel God van ons houdt. We zijn allemaal gelijk in het feit dat we het kruis nodig hebben, dat we vergeving nodig hebben. Daarin zijn we allemaal gelijk. Maar we zijn niet gelijk in de positie die God ons heeft gegeven. In de functie die God ons heeft gegeven. En daarmee ook niet in de mate van eer die mensen wel of niet toekomt. En ik ga er zo meteen wel dieper op in om dat uit te leggen. Maar nogmaals, in Nederland hebben we absoluut geen eercultuur. Dus dit kennen wij als je een Hollander bent. Er zullen ook heel veel mensen vanuit andere culturen kijken die veel meer in een eercultuur zijn opgegroeid. Maar het belangrijkste is dat we de cultuur van Gods Koninkrijk hebben. Nou, nog even wat voorbeelden over mensen die God eert. In 2 Samuel 23, vers 19, spreekt het over Joab, of Abisai en... nou goed, dat waren helden en dan staat er, worden ze opgenoemd en dan staat er, was deze niet de meest geëerde van de drie? Dus iemand wordt daar echt uitgelicht in 2 Samuel 23 vers 19, was deze niet de meest geëerde? Dus die had het meeste aanzien en het meeste eer. Nou, Nederlanders zeggen, ho, 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 we zijn allemaal gelijk. Nee, maar als je de context leest, waarom wordt deze persoon, krijgt die eer? De Bijbel zegt in vers 18, Abbasi of... Abisai, de broer van Joab, de zoon van Zeruja, hij was het hoofd van deze drie, zwaaide zijn speer over 300 gesneuvelden. Hij had een naam onder deze drie. Hij had een bepaalde veldslag, had hij 300 man gedood. En daardoor kreeg hij eer. Vanwege wat hij gedaan had, werd hij geëerd. In 1 Kronieken 4, vers 9 lezen we over Jabes en het gebed van Jabes. Nou, dan staat er in het Nederlands: Jabes was van groter aanzien dan zijn broers. Daarom zei ik het woord eer, zoals dus het woord aanzien. De Engelse vertaler zegt: Jabes was more honorable. Hij kreeg meer eer dan zijn broers. Als je verder leest, waarom? Omdat God hem gezegend had en zijn gebied vergroot had. Daarom kreeg hij eer. Nou, deze is helemaal leuk. Om even met onze Nederlandse cultuur te vergelijken. Gaan we even lezen. Lucas 4, vers 7. En dan verder. Hier zie je ook dat Jezus dacht in eercultuur. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden. Lucas 14, vers 7. Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Dus hier gingen mensen ruzie maken om de ereplaatsen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, let op, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is. En hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats, dat zal tot schande zijn. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga op de laagste plaats aanliggen. En nou goed, dan zal je verhoogd worden. En dan zal het tot eer zijn in ogen van iedereen die aanligt. En dan vers 11, zo zal het iedereen zijn die zichzelf verhoogt. Nou, in ieder geval, om even aan te tonen, in ons denken zouden we zeggen dat Jezus zou zeggen in vers 8, hallo, we zijn allemaal gelijk, haal die ereplaatsen weg. Jezus zegt, nee, het zou zomaar kunnen zijn dat er iemand binnenkomt en die verdient meer eer, die is voornamer dan u. Dus Jezus dacht ook in eercultuur. Dat is even wat ik hiermee aantoon. Nou, we moeten beseffen dat niet iedereen is dus gelijk in de positie die ze krijgen. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de Bijbel zegt: aan wie veel is gegeven, wordt ook veel gevraagd. Dus wanneer mensen een bepaalde positie, een bepaalde verantwoordelijkheid hebben gekregen, je ziet het ook in de gelijkenis met de talenten, als je veel is gegeven, zegt de Bijbel, wordt ook veel van je gevraagd. Maar in het Koninkrijk van God is het belangrijk om te beseffen dat het Koninkrijk van God is geen democratie. Het is een koninkrijk. En wat het al helemaal niet is, is een socialistische maatschappij. Heel veel mensen hebben een socialistisch gedachtegoed. Maar de Bijbel spreekt in 1 Korinthe hoofdstuk 12 over eervolle leden en minder eervolle leden. Diezelfde termen kom je in Timotheus tegen. Over voorwerpen voor eervol gebruik. Daarnaast spreekt de Bijbel in 1 Korinthe hoofdstuk 12 over bepaalde posities. Waar staat: God heeft in de gemeente gegeven ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, vervolgens krachtbediening, gaven van genezingen. Daar worden bepaalde functies en posities opgenoemd in de gemeente. Nou, ik ga daar nu niet te diep op in. Weet ze trouwens ook mooi, 1 Korinthe 12, vers 26. Daar staat in het tweede gedeelte: als één lid eer ontvangt, dan staat er niet: laat alle andere leden zeggen, tjonge, jonge, jonge, dit kan toch niet. We zijn allemaal gelijk. Nee, als één lid eer ontvangt, moet de rest zich verblijden. Nou, dit is ook iets, het is gewoon grappig hoe de Nederlandse Bijbel tegen onze Nederlandse cultuur spreekt. Wanneer in Nederland iemand geëerd wordt, dus stel je voor dat we zouden zeggen over iemand, tjonge, jonge, jonge, wat heeft die dat fantastisch gedaan? Weet je, of wat wordt die prachtig gebruikt door God? Er zijn altijd Nederlander die ertussen staat en zegt: hallo, we moeten mensen niet op een voetstuk plaatsen. Hij moet ook gewoon naar de wc, hoor. Weet je, meteen dat soort Nederlandse reacties komen erop. Maar de Bijbel zegt: wat moeten we doen als iemand eer ontvangt? Verblijd je. Verblijd je. Verblijd je. Niet kraak het af. Niet maai het onderuit. Nee, verblijd je als iemand anders eer ontvangt. Dat lezen we dus in 1 Korinthe 12 vanaf vers 26. Nou, nog even dieper in te gaan op het Koninkrijk van God is geen socialistische maatschappij. Het Koninkrijk van God kent gezag en ook heerschappij. Sommige mensen zeggen: ja, we zijn allemaal één grote familie. Nou, dat klopt. Dat is één van de beelden die opgaat voor de kerk en het Koninkrijk. Maar zelfs in een familie, in een gezinsstructuur, hoort er hele duidelijke gezag te zijn. En hoe denk je dat de families 2000 jaar geleden en de gezinnen in Israël en in het Jodendom georganiseerd waren? Er waren familieoudsten. Die hadden gezag en heerschappij. En die bestuurden de familie. En Er was een hele duidelijke structuur in de familie, van de oudste broer en allerlei dingen. Er was een dus ondanks dat het een familie was, sommige mensen denken vandaag de dag een heel plat. Sowieso zijn er mensen helemaal van het padje af, die denken dat de kinderen gelijk staan aan de ouders. Maar zo werkt de familiecultuur, en zeker in de Bijbelse tijd, niet. Tegelijkertijd, er zijn meer beelden dan alleen het familiebeeld. We zijn een leger, zegt de Bijbel. Nou, in een leger is hele duidelijk gezag en autoriteit. We zijn een koninkrijk. En we zijn een lichaam. Maar zelfs over het lichaam, zegt de Bijbel in 1 Korinther 12, er zijn eerbare en minder eerbare leden. Nou, dat zijn allemaal dingen die we moeten beseffen. Even terug naar eer. En de kerntekst. Geef aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, en eer aan wie eer toekomt. Nou, in andere woorden, sommige mensen, en we gaan deze uitzending kijken onder andere naar wie dat zijn, ben je eer verschuldigd. In andere woorden, je staat bij hen in de schuld. Ze verdienen jouw eer. Geef eer aan wie eer toekomt. Nou, voordat we gaan kijken naar wat is eer, wil ik eigenlijk één stapje daarvoor gaan kijken. Wat is wijsheid? Als je kijkt naar wat wijsheid is, is wijsheid is het kunnen zien van verschil. Wijsheid is het zien van verschil tussen wat is goed, wat is slecht. Wat is rechtvaardig, wat is onrechtvaardig. Salomo had de wijsheid, die zag het verschil bij twee vrouwen, wie de echte moeder was en wie niet. Dus wijsheid is het kunnen erkennen van verschil. Dat is even belangrijk. Mensen die wijsheid hebben, die kunnen verschil erkennen tussen mensen, processen, etc. En nu wil ik een concretere definitie geven over wat eer is. Eer is de bereidheid om iemand te belonen voor zijn verschil. Eer is de bereidheid om iemand te belonen voor zijn verschil. Dat kan zijn een verschil in leeftijd. In heel veel culturen, in Nederlandse culturen is dat nog maar een heel klein beetje. Hoe ouder mensen zijn in de familie, hoe meer eer hun toekomt. Hoe meer eer hun toekomt. En waarom? Er zit een verschil in leeftijd. Jij bent jong, zij zijn ouder. Hun komt meer eer toe. Een verschil in positie. Afhankelijk van de positie komt iemand meer aanzien of eer toe dan een ander. Een verschil in vrucht, een verschil in resultaat kan ervoor zorgen dat er iemand meer eer toe komt dan een ander. Nou, eer is de bereidheid om iemand te belonen voor dat verschil. In andere woorden, jij ziet een verschil en in Nederland is het misschien een hele makkelijke stap, hoewel dat misschien ook geen gewoonte meer is, maar dat je opstaat voor oudere mensen in de bus of in de trein. Waarom? Er zit een verschil in leeftijd en je eert hun door hun te laten zitten. Nou, eer is de bereidheid om iemand te belonen voor zijn verschil. En eer is de bereidheid om het verschil te vergroten in plaats van zwakte. In het Engels kan je heel mooi zeggen, honor is the willingness to magnify difference instead of weakness. Nou, in Nederland zijn we heel goed om iemand niet te eren voor waar hij goed in is, maar iemand om af te schieten waar hij niet goed in is. Hè, dus dit zie je altijd in, zelfs, bijvoorbeeld dit standaard kritiek op evangelisten. Je hebt evangelisten, komen heel veel mensen tot de Heer, en wat zeggen mensen? Ja, ze doen niet aan discipelschap, hè? Nee. Nee, ze doen ook niet aan pastoraat. Nee. Dus in plaats van dat die mensen zeggen, prijs God, dat wordt hij mooi gebruikt in evangelisatie, in zielen. Waar hebben Nederlanders het vaak over? Wat hij niet doet. Terwijl dat ook helemaal niet zijn roeping is. Dat is ook niet helemaal wat hij moet doen. Maar we schieten iemand af voor wat hij niet doet, in plaats van dat we iemand eren voor wat hij wel doet. Met genezingsbedieningen ook. Ja, ze hebben het nooit over de innerlijke pijn van mensen met een depressie. Weet je, dat is niet hun roeping. Maar in Nederland weten we altijd te benadrukken en uit te vinden wat iemand niet doet en dat af te schieten in plaats van iemand te eren voor wat hij wel doet. En we moeten terug naar een cultuur waar we niet het verschillen vergroten of waar we niet de zwaktes vergroten of wat iemand niet doet, maar juist wat iemand wel doet en daarvoor eer geven. Nou, ik wil hier nog wat dieper op ingaan, omdat ik geloof dat dit belangrijk onderwijs is. We zijn sommige mensen eerder verschuldigd. Let op, je kan het oneens zijn met bepaalde mensen, maar iemand kan onze eer waard zijn, ons aanzien waard zijn, ondanks dat jij het oneens bent met die persoon. En een voorbeeld kan zijn de voorganger in je gemeente. Jij kan het oneens zijn met de voorganger, met jouw voorganger, over een bepaald iets. Maar hij heeft de positie van voorganger. Dus je zal hem gewoon die eer en aanzien moeten geven, ondanks dat je het misschien oneens bent met een van zijn standpunten. Hetzelfde geldt met mensen in een gezagspositie. Je kan het oneens zijn met een politieagent als die je aan de kant zet of wat dan ook, maar vanuit zijn gezagspositie komt hij bepaalde eer en aanzien toe. En dit geldt met alles. Dus zowel in de wereld als in het koninkrijk van God. Ik zou er allerlei voorbeelden van kunnen geven, maar ik denk dat mensen dat snappen. Nou, sommige mensen zijn dus onze eer waard, ook al zijn we het oneens met ze. Nou, dit is ook heel Nederlands. Zodra mensen, weet je wat Nederlanders ook niet kunnen? Die kunnen ook gewoon niet zeggen over iemand, jongen, wat een prachtige kerk, wat een prachtige bediening. Of wat. Weet je wat Nederlanders altijd zeggen? Ja, het is wel mooi, maar ik ben het niet met alles eens. Dus snap je, mensen hebben altijd de nadruk om nog even te benoemen, we zijn het niet met alles eens. En ze kunnen mensen niet eer geven, want ze zijn het niet met alles eens. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er kijken die getrouwd zijn, waarschijnlijk een hele hoop, maar zelfs met je eigen vrouw ben je het niet met alles eens. Maar ik mag hopen dat het niet als iemand zegt van, joh, wat heb jij een lieve vrouw? Nou, ik ben het niet met alles eens hoor, wat ze doet en wat ze zegt. Ik hoop niet dat mensen zo reageren, lijkt me niet heel, heel best voor je huwelijk. Maar gewoon die ziekelijke neiging om altijd te zeggen, ja maar. Wij vinden het heel moeilijk om mensen gewoon te eren. Wij moeten altijd een kanttekening erbij plaatsen. En dat komt, denk ik, omdat we het volgende niet begrijpen. Eer, en dit is ook iets moois om op te schrijven, misschien kan iemand dit uitschrijven in de reacties. Eer openbaart het karakter van de persoon die eer toont en niet van de persoon die eer ontvangt. Eer openbaart het karakter van de persoon die eer toont, die het geeft, en niet van de persoon die eer ontvangt. En hier missen heel veel Nederlanders het. Want zodra je, ik neem gewoon even een voorbeeld, iemand in bediening. Zodra iemand zegt van, tjongejonge, wat een prachtige bediening, wordt die door God gebruikt, geweldig. Nou, wat zegt dat? Dat zegt niet zoveel over die persoon in bediening. Dat zegt iets over de persoon die dat kan zeggen, die iemand kan eren. En waar hebben Nederlanders vaak de neiging toe? Dan staat er iemand naast van, je hoeft ze niet te aanbidden hoor, je hoeft geen mensen te verhogen. Zij willen iemand dan meteen vanaf trekken of iemand meteen naar beneden halen, omdat zij denken dat dat eren iets zegt over die persoon die de eer ontvangt, maar het zegt iets over de persoon die eer geeft. Want let op, zelfs als iemand het, bijvoorbeeld Jezus is waard alle eer. Alle eer. Maar de Farizeeën eerden Jezus niet. Hij was het wel waard, maar ze eerden hem niet. Nou, zei dat iets over Jezus of zei dat iets over hun? Omdat ze het niet konden geven. Het zei iets over hun. Het zei iets over hun karakter. Dus nogmaals, eer openbaart het karakter van de persoon die eer toont en niet van de persoon die eer ontvangt. Jezus was alle eer waard, of mensen het nou geven of niet. Maar degene die hem eert, dat zegt niks over Jezus. Het zegt iets over degene die het geeft en niet over degene die het ontvangt. Nou, wanneer jij iemand niet de eer geeft die hem of haar toekomt, zegt het dus niks over die persoon. Het zegt iets over jou. Dus die persoon die daarnaast stond, waar ik net het beeld van schetste, die meteen zegt van ja, hallo, die moet ook naar de wc. Geen mens op een voetstuk staan, is ook maar een mens. Hij maakt ook fouten en weet je wat hij allemaal niet doet. Dat zegt helemaal niks over die persoon waar die persoon het over heeft. Het zegt iets over die persoon die het niet kan geven. Want eer openbaart het karakter van de persoon die het geeft of niet geeft, maar niet van degene die het ontvangt. Weet je, stel je voor, ik kom in een gemeente, even als voorbeeld. Ik kom in een gemeente en de voorganger zegt dat je bij een introductie, vandaag spreekt Tom, geweldig, man van God, mooie bediening, geweldig wat God doet. Dat zegt niks over mij. Ik ben wie ik ben, ik doe wat ik doe, we hebben gedaan wat we hebben gedaan, de vrucht is de vrucht. Weet je, dat verandert er niks aan. Sterker nog, het laat mij ook niet beter voelen of niet slechter voelen. Maar het toont wel iets aan over hun. Over het feit dat ze kunnen eergeven, kunnen erkennen wat God doet en zich daarmee op een bepaalde manier openstellen. Dus het zegt veel meer over degene die het geeft. Kan iemand het geven? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen. En als we dit dus gaan doen, dan gaan we veel meer floreren in het Koninkrijk van God. En daar gaan we het volgende keer ook wat dieper over hebben. Wat doet eer en hoe eer je? Maar eerst eventjes nog, wie eren we volgens de Bijbel? Wie geven we eer? Nogmaals, terug naar de begintekst. Geef eer aan wie eer toekomt. Ga elkaar voor in eerbetoon. En als je dat niet doet, ben je het ze verschuldigd. Nou, nummer 1, wie geven we eer? God komt toe alle eer. Nummer 1, God komt toe alle eer. En de Bijbel spreekt ook heel veel over het eren van God. Lees maar de psalmen, hoe vaak God daar geëerd wordt. Openbaring 4, vers 11 zegt ook, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want, waarom is God dat waard? Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dus even deze tekst maar even in beeld blijven. Wat is wijsheid? Wijsheid is het herkennen van verschil. Ik heb niet de aarde gemaakt, er is niks door mij gemaakt en er is niks voor mij gemaakt. Maar hij heeft de aarde gemaakt, alle dingen bestaan door hem. Dat is een verschil. Hij is de schepper, wij zijn een schepsel. En daarom, zie je, er zit een verschil in positie. Dus daarom komt hem toe alle eer. Alle eer. Nou, meteen weer even terug naar het vorige onderwijs. Of ik God nou eer geef of niet. Er zijn heel veel mensen die God geen eer geven op deze aarde. Maar dat zegt niks over God. God is wie die is. God doet wat hij doet. Het zegt iets over hun. Dus eren zegt iets over de persoon die het geeft en niet over degene die het ontvangt. Dus wijsheid is het erkennen van verschil. En eer is de bereidheid om iemand te belonen voor dat verschil. Nou, als wij erkennen dat God boven alles en iedereen staat, dan zou eer meteen de bereidheid zijn om God daarvoor te loven, te prijzen, te aanbidden. We onderwerpen ons aan God, we luisteren naar God. Waarom? We geven God aanzien, we geven God dat gewicht in ons leven, we onderscheiden dat. Dus God verdient alle eer. Nummer 2, mensen in gezagsposities. Er is gezag, zowel in deze wereld als in het Koninkrijk van God. En God verwacht dat wij dat respecteren. En ik ga even een aantal van die gezagsposities opnoemen die de Bijbel geeft. Efeze 6, vers 2. Eer, wie moet je eren? Eer je vader en je moeder. Alle ouders zeggen amen in de chat. Amen. Eer je vader en je moeder. Waarom? Dat is het eerste gebod met een belofte. Wat was die belofte? Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Eer je vader en je moeder. Nou, wat is wijsheid? Er zit een verschil. Zij zijn ouders, zij hebben jou voortgebracht. Zij hebben een hogere positie in het gezin. Zij hebben meer aanzien en daardoor komt hun toe eer, aanzien en respect. Eer je vader en je moeder, opdat het je goed gaat. Dus de Bijbel spreekt hierover ouders en gezagsposities die je moet eren. Die je moet eren. Ja, en soms zeggen mensen, en heel vaak zeggen mensen, ja, maar wat nou als ik het totaal niet met ze eens ben? Of dat mijn ouders misschien je zelfs op het geloofsgebied wel heel erg moeilijk maken. Nou, je kan ze nog steeds eren zonder dat je het met ze eens bent. Sterker nog, als je zelf volwassen bent, hoef je niet eens naar ze te luisteren. Uiteindelijk is de bedoeling ook dat een man verlaat zijn vader en zijn moeder. En hij heeft toch zijn eigen leven en je bent zelf volwassen. Dus als je in die fase zit, hoef je niet eens naar ze te luisteren. Maar je hoeft ze ook niet te onteren. Je kan ze gewoon, of is het oneren? Is het oneren of onteren? Wie het weet mag het zeggen. Maar je hoeft ze dus niet te oneren, maar eer ze. En spreek respectvol over ze, spreek respectvol tot ze, heb aanzien voor ze, ondanks dat je misschien op geloofskoers op een ander gebied je eigen keuzes maakt. En zelfs dat kan je eervol en respectvol doen. Je kan zeggen, vader, ik eer u, ik respecteer u, maar ik ben volwassen, ik maak hierin mijn eigen keuze, maar ik eer u en ik respecteer u wel. Je kan het op een respectvolle manier doen. Ga ze niet naar beneden halen, ga zeker niet slecht over ze praten, ga ze niet bevechten, niet tegenwerken, niet kwaad spreken. Zegen daarentegen, zegt de Bijbel, opdat u zegen ontvangt. Volgens Daan is het onteren. Dankjewel. Iets anders. Nou, dit wordt een ouw. Dit wordt alvast een ouw. Amen of ouw. Je werkgever. Tom, heb je daar een tekst voor? Ik ben blij dat je het vraagt, Sander. 1 Timotheus, dat is een grapje. 1 Timotheus 6, vers 1. 1 Timotheus 6, vers 1. Oh, iedereen zegt dat het onteer is. Dank jullie wel. 1 Timotheus 6, vers 1. Nou, in de tijd van de Bijbel had je verschillende soorten slaven of dienstknechten. En er was ook een vorm waar je gewoon bij in huis... Eigenlijk was het je werkgever, je woonde bij hun huis. Je kreeg er een beloning voor, je kreeg er eigenlijk betaald voor. Er was ook een andere vorm waar mensen echt in slavernij zijn terechtgekomen door schuld. Maar goed, het waren eigenlijk hun werkgevers. 1 Timotheus 6 vers 1. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten. Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En sommigen zeggen, ja, maar mijn baas is ook christen, dus we zijn broeders, dus we zijn gelijk. Oké, volgende vers. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Dus je mag niet op ze neerkijken. Sterker nog, ze moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn en mededeel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Nou, ik weet niet in hoeveel gemeentes dit wordt onderwezen. Maar Paulus geeft de instructie aan Timotheus, onderwijs dit en spoor mensen ertoe aan. Spreek ze hierop aan. Ze moeten hun eigen meesters alle eer waard achten. In andere woorden, niet de kantjes ervan aflopen. In Jubilee ging afgelopen zondag hier ook nog de dienst over. Niet te kan, dat je van die hele geestelijke christenen hebt. Nou, we hebben een Kingdom Business groep van frontrunners met alle mensen die bedrijven hebben en businesspartner zijn. We hebben trouwens aanstaande vrijdag weer een businessdag voor onze businesspartners. Maar ik hoor van heel veel christelijke ondernemers dat ze geen christenen meer in dienst willen nemen. Die zeggen, geef mij maar mensen uit de wereld. Die werken harder, luisteren beter, hebben niet allemaal geestelijke excuses. Dat is hun verwoord. Ze zeggen, christenen zijn vaak de meest verschrikkelijke mensen om mee te werken. Ze komen vaak te laat, soms met een geestelijk excuus. Ik was nog lekker aan bidden, ik zat nog in de Bijbelstudie. Ik moest nog iets doen voor de kerk. Ik had geestelijke strijd. Weet ik veel waar ze allemaal last van hadden. Als je ergens op aanspreekt, komen ze altijd met een geestelijk excuus. En er zijn verschillende mensen die gewoon zeggen, joh, dat was gewoon meermaals mijn ervaring met christenen. Nou, christenen zouden bekend moeten staan als de meest excellente mensen die er zijn om mee te werken. Ze zouden altijd ruim op tijd moeten zijn, het langste moeten blijven, het hardste moeten werken, het meest excellente werk moeten leveren. Waarom? De Bijbel zegt, doe je werk als voor de Heer in Colossenzen. Doe je werk als voor de Heer. Dus het werk wat jij doet, en dat is gewoon een opdracht in de Bijbel, zou je moeten doen alsof je het voor de Heer Jezus doet. Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waar achten. Dus niet de kantjes ervan aflopen. Waarom? Opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Niet gelasterd worden. En dat is dus, weet je, de naam van God. Ze moesten niet zeggen, oh, daar heb je die christenen. Nee, die zijn lui. Of de leer. Ik weet niet wat die geloven, maar die zijn altijd bezig met andere dingen onder werk. Nee, de leer mocht niet gelasterd worden. Ze moesten hun werkgevers eren. En zij die gelovige meesters hebben, des te meer dienen. Omdat zij gelovig en geliefd zijn. Onderwijs deze dingen. Nou, dit gaat dus ook tegen dat gedachtegoed in van, we zijn allemaal gelijk. Nee, je moet ze des te meer dienen, zegt de Bijbel. Des te meer. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan. Nou, dit is misschien een oud tekst, maar ik geloof wel dat het goed is dat we deze dingen prediken. Dus misschien kunnen mensen laten weten, amen of au. Het is in één keer heel stil in de chat. Romeinen hoofdstuk 13 spreekt over het eren van overheidsfunctionarissen. Nou, dat is een tekst die we allemaal kennen, die veelvuldig werd misbruikt tijdens de coronatijd. In ieder geval, Romeinen hoofdstuk 13 onderwijst dat God heeft gezag gegeven aan de overheid. En de overheid draagt het zwaard des oordeels. Het is aan de overheid gegeven om gezag te handhaven in de maatschappij. Als je tegen die instelling ingaat, zegt de Bijbel vers 2, haal je een oordeel over jezelf. Nou, dit is interessant. Iedere gezagsvorm van God die je niet eert, haalt een oordeel over jezelf. Zomaar zeggen, maar ik ben vrij van veroordeling in Christus Jezus. Ja, lieverd, daar hebben we het hier niet over. Ook Efeze 6 is Nieuwe Testament. Eer je vader en je moeder, opdat je lang leeft, omdat het je goed gaat. Dat betekent, als je dat niet doet, krijg je in het tweede gedeelte ook niet. En hetzelfde geldt ook met werkgevers waar het net over ging. Hier gaat het over, als je niet de overheid respecteert, zal je een oordeel over jezelf halen. Dan zegt de Bijbel wel in vers 3, want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goed en u zult er lof van ontvangen. Nou, vers 4 zegt, zij is Gods dienares. Nou, hier ging het dus met corona mis. Mensen zeggen, ja, je moet de overheid gehoorzamen. Nou, de Bijbel zegt, van de overheid hoeft men niet te vrezen als men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. In mijn ogen is kwade werken niet je kerk openhouden, mensen dopen, mensen genezen, mensen bevrijden. Dat is gewoon goede werken. Dus zodra je moet vrezen voor de overheid terwijl je goede werken doet, is dit niet van toepassing. Dus dat eventjes daarover. Maar God heeft overheidsfunctionarissen aangesteld. Je kan het niet leuk vinden, je kan het er niet mee eens zijn. Weet je, wij zitten nu zelf met het nieuwe gebouw. We zijn bezig met vergunningen, et cetera. En dan, ja, je moet er allerlei controles heen. En ik kan bepaalde dingen totale onzin vinden. Dat we onderzoek moeten doen naar, weet ik veel, de groene vleermuis, de blauwe uil, de verdwaalde boskikker die eigenlijk op het strand hoort te liggen. Weet ik veel wat je allemaal moet doen. En hier een keuring voor en daar een keuring voor. En kijken of dat er nog Romeinen onder de grond, weet je. Je kan al die dingen kan je onzin vinden, maar je hebt je eraan te houden in Nederland. En je moet het gewoon doen. En als je dat niet doet, dan zal je een oordeel over jezelf halen. Dan kom je gewoon in de problemen. Oké, even dit waren wat voorbeelden in de wereld. Maar nu gaan we ook even wat voorbeelden aanhalen in Gods Koninkrijk. In Gods Koninkrijk. En dan denk ik dat we alweer bijna een uur vol hebben. Zoals we in de natuurlijke wereld gezagsposities hebben, hebben we dat ook in het Koninkrijk van God. Er zijn verschillende functies. Wie eren we in het Koninkrijk van God? Wie eren we in het Koninkrijk van God? Hebreeën 5 vers 4 spreekt over, en dat is gewoon even belangrijk, wie eren we? Sowieso mannen en vrouwen van God in de bediening. En er zijn allerlei voorbeelden van, maar de Bijbel noemt dat een eer. De Bijbel noemt het werken in de bediening een eer. Hebreeën 5 vers 4 zegt, niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt het door God toegeroepen, zoals Aaron. Nou, je kon jezelf niet in de bediening roepen, in het Oude Testament niet. In het Oude Testament moest je in de stam Levi bij de Levieten geboren worden. Dan kon je priester worden, maar je kon jezelf er niet in roepen. In het Nieuwe Testament is het ook God of Jezus die mensen roept. Je kan jezelf niet in bediening roepen. En in bediening is een eer. In de bediening leven is een eer. Daarom zal je mij nooit horen zeggen, als ik in de wereld had gewerkt, had ik een goede baan gehad. Maar nu, nee. Weet je, als God je in de bediening roept, is dat een eer. Nou, Paulus erkende dit ook. En dit is een interessante tekst in Handelingen 23. Daar zat Paulus even moeilijk. Hij was gevangen genomen en dan zegt Babel in Handelingen 23 vers 1. En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de raad gevestigd had, mannen, broeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gehandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem, God zal u slaan, wit gepleisterde wand. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in om mij te slaan? En zij die daarbij stonden zeiden, scheldt u nou de hoge priester van God uit? En toen zei Paulus, ik wist niet, broeders, dat hij de hoge priester is. Er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken over de leider van uw volk. Nou, hier zien we iets interessants. Wat die hoge priester deed, was absoluut niet geoorloofd en onwettig. En toch, zodra Paulus merkt dat hij de hoge priester had uitgescholden, zegt hij, sorry, ik wist niet dat dit de hoge priester was en er staat geschreven, je mag geen kwaad spreken. Dus ondanks dat hij verkeerd zat, bekeert Paulus zich toch. En weet je, en dat is een heel groot verschil met onder het Oude Testament, die bedieningen werden echt geëerd, werd gezien als een eer. En ook in Nederland is dat iets wat we niet zo gewend zijn, om daar met eer en respect naar te kijken. En weet je, ik geef als het voorbeeld als ik in andere landen spreek. Een plek waar ik... Bijvoorbeeld, ik weet nog de eerste paar keer dat ik in Amerika kwam om te spreken. Dat je op het vliegveld komt en je moet een huurauto hebben. En diegene vraagt gewoon uit interesse van waarom bent u in Amerika? En als je zegt, oh, I'm a minister. I'm here for the ministry. En dan meteen, mensen gaan in de houding staan. God bless you with the work of the ministry, sir. Ze lopen met je mee naar de auto. Ik heb het hier niet over de baliebediende in de kerk of de welkomsteam. Ik heb het hier over een random iemand op het vliegveld bij de autoverhuur. Die meteen zegt, God bless you with the ministry. En die meteen eer en respect hebben. En vanuit, gewoon dat zit zo ingebakken op sommige plekken in de cultuur. Ik herinner me een bepaalde staat waar ik was. Ik was daar 2 of 3 weken om te spreken. En ik wilde daar graag naar de sportschool. Dus iemand uit die kerk waar ik bij in huis sliep, die zei, oh, ik neem je wel mee naar de sportschool. Dus die nam mij mee naar zijn sportschool waar hij altijd heen ging. En die zei, oh, dit is Tom, he's a minister from the Netherlands, he's here to preach. En die eigenaar van die sportschool, weet je, meteen, die geeft je een hand. Thank you so much for coming to our country. God bless you with the work of the ministry. Vervolgens ging die man alle medewerkers halen in de sportschool. Die moesten allemaal naar de balie komen. Terwijl ik wilde gewoon sporten. En die ging allemaal in de rij staan en me allemaal een hand geven en bedanken. God bless you for coming to our country. Thank you so much. It's such an honor. Weet je, en jij denkt, ik kom hier. Nou, even als voorbeeld, dat ga je in een Nederlandse sportschool nooit van je leven meemaken. Dat ze vragen, waarom ben je hier? Oh, ik ben hier om te preken. Wat? He, spoor je wel bij die gekke christenen? Weet je, dat zou de reactie zijn in Nederland. Niet dat het hele personeel bij elkaar wordt geroepen om je een hand te geven en te bedanken dat je naar hun land komt om het woord van God te prediken. En op veel andere plekken heb ik dat soort gelijke dingen meegemaakt. Maar nog nooit in Nederland. Om even aan te tonen, wij zijn dat totaal niet gewend vanuit onze cultuur. Nou, een aantal categorieën die de Bijbel noemt. En dan zitten we er alweer behoorlijk doorheen. En de volgende keer gaan we gewoon verder. Nummer 1 zijn de bedieningen van oudsten en kerkleiderschap. 1 Timotheüs 5 vers 17. Laat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral diegenen die arbeiden in het woord en in de leer. Wat zegt de Bijbel? Deze mensen verdienen dubbele eer. Dubbel aanzien, dubbel gewicht, dubbel... In de context als je verder leest gaat het zelfs over financiën, financiële beloningen. Want er staat geschreven, dorstende os mag u niet muilbanden. Dat gaat over financiën en de arbeider is een loon waard. En dan vers 19 zegt, en neemt tegen een ouderling ook geen beschuldigingen aan. Tenzij er 3 mensen zijn die het gezien hebben. Nou, mijn punt is, de Bijbel zegt hier, laat ouderlingen, gemeenteleiders, dubbele eer waard geacht worden. Iedere kerk zou een cultuur van eer moeten hebben naar de leiderschap van die kerk. Nummer 2, bedieningen. Waarom? Die zijn aangesteld door Christus. Efeze 4 vers 11, hij heeft sommigen gegeven. De Engelstaan zegt, he gave some as gifts. Efeze 4 vers 11, he gave some as gifts. Bedieningen, deze bedieningen zijn een cadeau, een gave van Christus aan de gemeente. Sommigen zijn als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, weer anderen als herders en weer anderen als leraars. Nou, dit, de Bijbel zegt, zij zijn gegeven, zij zijn een cadeau van Christus. Een van de meest oneervolle dingen wat je kan doen is een cadeau niet openmaken, niet gebruiken en gewoon links laten liggen. Maar dit is het cadeau wat God heeft gegeven aan de gemeente. En dat zijn bedieningen die je moet eren. Daarom zegt de Bijbel, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, er zijn bepaalde posities aan verbonden. En dat zijn bedieningen die je zou moeten eren. Verder, mannen en vrouwen van God. Jezus zei ook, nou laat ik eerst dit zeggen. Het is onmogelijk om God te eren zonder mannen of vrouwen van God te eren. Het is onmogelijk om God te eren zonder de mannen en vrouwen van God te eren. Dat is ook Nederlands. Nee, God eer ik wel hoor. Maar de bedieningen, daar moet ik niks mee te maken hebben. Nou, dan eer je God. Je oneert God. God geeft die bedieningen als cadeau voor zijn lichaam. Daar moet ik niks mee te maken. Nee, je kan wel zeggen, ik eer God. Maar je onteert God, totaal. Door dat te doen. Dus het is onmogelijk om God te eren zonder mannen en vrouwen van God te eren. Jezus zei ook in Matteüs 10 vers 40, wie u ontvangt, die ontvangt ook mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Nou, deze bedieningen zijn ook gezonden door Jezus. In andere woorden, Jezus zond zijn discipelen. Als je een van die discipelen ontving, ontving je Jezus. Ze kwamen met het gezag, de autoriteit en de woorden van Jezus. Dus als je hun ontving, ontving je als het ware Jezus. En als geest, dan ontvang je ook weer degene die mij gezonden heeft. Dus ze ontvingen God. Zo is het vandaag de dag nog steeds. God zendt bedieningen, God geeft kerkleiders, God geeft apostelen, profeten, herders, leraren en evangelisten. Als jij hun ontvangt, ontvang je Jezus, want Jezus heeft die bedieningen gegeven. Hij heeft ze autoriteit gegeven, gezag gegeven, hij heeft ze onderwijs, de leer gegeven. En Jezus zegt dan ook, en als je een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal je daar ook de beloning van ontvangen. En als je een rechtvaardige ontvangt, omdat hij rechtvaardig is, zal je daar ook het loon van ontvangen. En als je slechts een kleine beker water geeft, omdat hij een discipel is, je zal je beloon niet, beslist niet te verliezen. Nou, dit is zo interessant. Zodra je een profeet begint, ik herken jou als een profeet, ik eer jou, krijg je daar de beloning voor. Als je een andere rechtvaardige, een broeder ziet en je eert die persoon omdat hij een broeder of een zuster is, zal je daar een beloning voor ontvangen. Als hier maar een jong iemand, maar dit is een discipel van Jezus en je geeft hem drinken, dit spreekt over een hele cultuur van eer, zal je daarvoor beloond worden. Het is dus belangrijk om mensen te eren. Mannen en vrouwen van God en mensen die God aanstelt. En dan, daarom is het zo mooi dat die tekst doorgaat, je eert elkaar. En iemand zet hem hier al in de chat. 1 Petrus 2 vers 17 zegt, houd iedereen in ere. Houd iedereen in ere. Je hoort een eercultuur onder elkaar te hebben als christenen. 2 Korinthe 5 vers 16 zegt, we kennen niemand meer naar het vlees, maar we kennen elkaar naar de geest. Hebben wij christenen het vlees leren kennen, dan kennen we hem zo niet meer. Dus je kijkt naar wat heeft God op die persoon gelegd. Iedereen heeft genadegaven ontvangen. Nou, in andere woorden, houd iedereen in ere, behandel iedereen met eer en respect. We moeten een cultuur hebben in de kerk waar we niet erop uit zijn om mensen neer te halen, maar om mensen op te bouwen, mensen te herstellen. Hetzelfde geldt als mensen de fout in gaan, mensen zondigen. Op heel veel plekken is een veroordelende cultuur, waar we liefst iemand gewoon wegmoffelen en wegschuiven. Je hebt het verprutst. Nee, wat doet de cultuur van eer, is ik zie Christus in jou, ik zie het goud in jou, jij bent beter dan dit, je bent mooier dan dit. Jouw identiteit is, je bent heilig en rechtvaardig, dus we gaan jou helpen om hieruit te komen. We gaan jou helpen om te floreren, we gaan je niet de grond instampen. Weet je, wij eren jou, we houden jou in ere. Dat betekent niet dat je het goed praat als mensen zich niet willen bekeren of gewoon in zonde willen leven, daar heb ik het niet over. Maar dat je niet iemand afbrandt vanwege de fouten die hij heeft gemaakt, niet iemand met oneer behandelen. Wie geeft je geen eer? Dwazen. De Bijbel zegt, zoals wie een steen in een slinger vastbindt, zo is hij die een dwaas eer geeft. Nou, het is heel dom om je steen vast te binden in je slinger, dan vliegt hij nergens naartoe. Maar zo is het ook heel dom als je een dwaas eer geeft. Dus mensen die gewoon zich dom gedragen, die hoef je geen eer te geven. Prijs God, dat is een goed excuus. In ieder geval, we zouden een cultuur van eer moeten hebben. En ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen. Inmiddels zijn we bijna een uur bezig. En hebben we een mooie basis gelegd voor een cultuur van eer. En de volgende keer wil ik daar verder op ingaan, want dan wil ik ook kijken naar de beloning die er zit aan eer. He, door te eren ga je floreren. Door te eren ga je floreren in het Koninkrijk van God. En hoeveel mooier zou het zijn als we een veel sterkere eercultuur krijgen in Gods Koninkrijk. Dus ik hoop dat je hiermee gezegend bent. Dan wil ik nog even als afsluiter, en mensen kunnen misschien vragen stellen als ze vragen hebben. Iemand vraagt, waarom ben je tegen dansen en vlaggen? Omdat ik niet kan dansen. Nee, we zijn helemaal niet tegen dansen en of vlaggen. En sterker nog, als je ooit bij ons in diensten bent geweest, weet je dat we niet tegen dansen zijn. Er wordt massaal gedanst. En waarom zijn we tegen vlaggen? We zijn ook niet op zich tegen vlaggen. Waar ik wel tegen ben, is alle rare doctrines die mensen hebben over vlaggen. En dat allemaal mensen hun eigen vlaggen meenemen. Per se altijd voor de camera, voorin moeten vlaggen. Omdat ze denken dat het de enige plek is waar ze kunnen vlaggen. En soms vragen mensen ook van, ja, waarom mogen mensen bij jou in de meetings geen shofar? Nou, wat zouden we vinden als de volgende persoon een trompet meeneemt? En die neemt een blokfluit mee. En die neemt, weet je, de volgende keer komt iemand binnen met een drumstijl. Weet je, als ik de zalver invraag, begin ik te drummen in de zaal. Nou, de bouw zegt, laat alle dingen in goede orde verlopen. Dus om dingen in goede orde te laten verlopen, hebben we daar bepaalde regels voor. Maar goed, ondertussen een paar mededelingen. Als je nog niet hebt aangemeld voor de Revival Week, meld je aan. Ben je nog niet gedoopt in water, meld je aan voor de zaterdagmiddag. We gaan dopen. Ik heb geen idee hoeveel aanmeldingen er nu zijn. Vorig jaar hadden we meer dan 100 dopelingen. Maar neem mensen mee. De Bijbel zegt, laat een ieder van u gedoopt worden. Als je dit kijkt en je bent nog niet gedoopt, meld je aan. Maak je agenda leeg. Dan moet je erheen lopen, kruipen, koprollen, achterstevoren lopen, op je handen lopen. Ik weet niet hoe je het doet. Zorg dat je erbij bent. Bij de Revival Week, neem mensen mee. Ook die nog niet gedoopt zijn. Misschien zeggen mensen, ik weet het niet. Neem ze mee, we geven eerst onderwijs. Ook als je dit kijkt en je bent nog niet vervuld met de Heilige Geest, of je spreekt nog niet in tongentaal. Je hebt nog niet de gave van tongentaal ontvangen. Kom naar die zaterdagmiddag toe. We gaan bidden voor de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongentaal. Vorig jaar hadden we 600 mensen die nog niet in tongentaal spraken. En aan het eind van de dienst spraken ze alle 600 in tongentaal. Dus ook als jij dit kent, en misschien ken je hele groepen mensen, ook in je kerk, die nog niet in tongentaal spreken, stuur ze een appje. Kom hier naartoe, we gaan de gaven van de Heilige Geest ontvangen, we gaan tongentaal ontvangen. Tongentaal is voor iedereen, Jezus zei Marcus 16, vers 17, de gelovigen zullen hier aan te herkennen zijn. Zij zullen spreken in nieuwe tongen, dus kom daar naartoe. We zullen ook een bevrijdingsdienst doen, dat is denk ik de woensdag of de donderdagavond. Woensdagavond. Ik ga dit jaar maar één bevrijdingsdienst doen. We hebben een hele volle agenda, maar ik doe me dit jaar maar één grote bevrijdingsdienst. Als je bevrijding nodig hebt, of je kent mensen die bevrijding nodig hebben, meld je aan voor de woensdag. Donderdagavond hebben we genezingsdienst. We hebben vrijdagavond Heilige Geestdienst of overwinningsdienst. Nou ja, we hebben een overwinningsdienst en we hebben een Heilige Geestdienst. Meld je aan, kom er naartoe, neem mensen mee. En dat wil je niet missen. Ook de Engelse Bijbelschool, die volgende week woensdag begint, kan je nog voor aanmelden. We hebben nog steeds plek daarvoor. En eens even kijken, wat gaan we als laatste... Oh ja, als je nog geen partner bent, ik wil je uitnodigen, word partner. En dan krijg je, in 2 maart komt dit boek uit, God van Voorspoed, een hele mooie hardcover. Kijk, we hebben ook een mooie foto, maar... Hele mooie hardcover met goudfolie, mooie leeslint. Het is heel mooi vormgegeven, God van Voorspoed. Iedereen die partner is, krijgt deze dan gratis opgestuurd. En nog een heel gaaf cadeau erbij. Willen we je gewoon mee zegenen. Als je nog geen partner bent, misschien ben je partner en wil je verhogen, dat kan ook. En je kan ook geven aan een nieuwe fase. We geloven God voor in februari voor €500.000 voor de kantoorvleugel, dat we de financiën hebben om de kantoorvleugel te bouwen. Waar we ongeveer 100 man personeel in kwijt kunnen. We hebben nu ongeveer 26 of 27 mensen, ik weet niet eens precies, in dienst. En dit geeft ons gewoon de mogelijkheid om de bediening verder uit te bouwen. Ik zei, vorige week kregen we een gift van €100.000 binnen. Enorm dankbaar mee. We hebben de vorige fase kunnen afronden van 1 miljoen. Dus die fase is helemaal binnen. In 2 maanden tijd is er 1 miljoen gegeven. In december en januari en voor februari geloven we nog... Voor 500.000. Dus als jij erin wil zaaien. God geeft zaad aan de zaaier. 2 Korinthe 9. En dan zal je voedsel doen. Dan geeft je brood aan de eten. En dan wil je zaaigoed doen toenemen. Je voedsel wilde ik zeggen. Wil die ook doen toenemen als je meer honger hebt. Nou, we zitten in alles wat je nodig hebt. Maar... Dan kan je naar frontrunners.nl gaan en geven. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Hebben we nog een... Zullen we de partnerpromo doen om af te sluiten? Of wil je de Revival Week promo doen? Welke doen we? Partnerpromo. Als je nog geen partner bent, of je vindt het gewoon mooi om nog een keer te zien. Geniet nog van onze partnerpromo. Dankjewel. En tot volgende week dinsdag, waar we verder gaan met het thema eer.
Ik geloof God voor regen aan een wolkeloze hemel. Ik geloof God voor opwekking als er niks te zien is.
Wat kan God doen in 1000 dagen als we hem geloven en gehoorzaam zijn? Door de zegen van God en stappen in geloof is Frontrunners snel gegroeid. onze landelijke conferenties en campagnes zijn er duizenden mensen tot Jezus gekomen, genezen, gegroeid in hun geloof, vervuld met de Heilige Geest en honderden mensen gedoopt in water. En wij geloven dat dit slechts het begin is.
Ik hoor het geluid van regen in dit land, amen.
Bedankt voor je partnerschap, God zegen en tot snel.
Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.